Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Wijnhorst uit Veenendaal zal voorgaan. Voor de slotzang worden 3 collecten gehouden. De eerste collecte is de zomerzendingscollecte voor de gereformeerde zendingsbond. De tweede collecte is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters en de derde voor het bouwfonds. Deze collecte en ook de zendingsbussen bij de uitgang voor de vakantiebijbelweek bevelen we van harte bij u aan. Voorbeden wordt gevraagd voor Dirk van Inge in Wolfezen, voor Willy de Greef in Rouwenhof in Tiel, voor de heer Dries van der Belt als Meerstraat 5 in Revalidatiekliniek Padua in Boekel, voor Cora Bron uit Kesteren, die afgelopen week in verband met rugklachten in het ziekenhuis heeft gelegen, en ook voor haar man Peter Bron, die al enige tijd thuis is na een auto-ongeluk waaraan hij een zware hersenschudding heeft overgehouden. Op maandag 6 augustus jongstleden overleed op de leeftijd van 92 jaar Johanna van Blijdeveen Roodbeen. Zij woonde in zorgcentrum Elim. Gisteren werd zij na een rouwdienst in het rouwcentrum De Markhof in Opheusden begraven en op de nabijgelegen begraafplaats. We bevelen de rouwdragende familie van harte in uw voorbeden aan. Danken mogen we met het echtpaar Hommersom van der Wart, wethouder Lavierenstraat 20a, dat afgelopen woensdag 8 augustus 55 jaar getrouwd was. Na de dienst is er zing-in in de tent. Voor de rest van het programma van deze week wordt er verwezen naar de folder die huis aan huis werd verspreid of naar de website. Bijzondere aandacht vraagt het vakantiebijbelweekteam voor de samenkomst op dinsdagavond, waarin de stichting Go & Tell een presentatie zal verzorgen over hun wereldwijde evangelisatiewerk. Zaterdagavond zijn u en jij van harte welkom op de wekelijkse gebedssamenkomst. De komende weken heeft de familie De Bie een paar gasten uit Grams, Albanië, in hun midden. Dat is de familie Brasdi, die zendingswerk doet in Kosovo. De kans is groot dat u hen deze week ontmoet. Aankomende zaterdag is er vanaf 3 tot 8 uur een inloopmiddag bij René en Joska De Bie om nader kennis te maken. Volgende week, zondagavond, zijn ze te gast hier in de avonddienst. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 47, vers 1. Juich, o volken, juicht, handklap en betuigt, onze God, u vreugd. Ik noemde u het eerste vers van Psalm 47. De kerkraad wens u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Thank you. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid, die niet laat varen wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, die ons met liefde heeft geschapen, van God de Zoon, die uit liefde voor ons is gestorven, en van God de Geest, die met liefde in onze harten wil wonen. Amen. Prijs de Heer met blijde galmen. Laten we dat doen door te zingen Psalm 146, het eerste en het vierde vers. 146, 1 en 4. Wij mogen belijdenis doen van ons geloof. Dat is niet alleen ons geloof, maar dat is ook het geloof van allen die ons al zijn voorgegaan, die in heerlijkheid mogen zijn. En het is ook het geloof van alle medebroeders en zusters wereldwijd. Als amen op die geloofsbelijdenis zingen we uit Psalm 108, vers 1, mijn hart, o hemel majesteit is tot uw dienst en lof bereid. 108, het eerste vers. Ik hoop dat u met mij spreekt in het hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald in de hel, maar op de derde dag opgestaan uit de doden. Opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van de Almachtige Vader en van waar hij komt om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. Ik geloof de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde. Ik geloof de opstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Zullen we samen gaan bidden? Drie-enige God, hartelijk dank dat we bijeen mogen zijn opnieuw op deze dag. Bijeen, bij u, bij elkaar. Hartelijk dank dat wij u zojuist hebben mogen belijden als onze Vader, als de God die ons het leven gaf, gunde, als de God die voor ons zorgt elke dag, als de God wiens hart voor ons klopt, als de God wiens ogen ons zien, als de God wiens hand ons zoveel geeft. Wij danken u, ook voor alle goede gaven van vandaag. En we bidden, Vader, help ons steeds weer om van die gaven naar u de gever te zien. Opdat we u zouden danken voor alles wat u geeft, wat u doet. Opdat we u vooral zouden loven en prijzen om wie u bent. Wij danken u, Heere Jezus, dat wij u zojuist hebben mogen belijden als onze redder. Dank dat u kwam naar deze aarde, ongevraagd, onverdiend dat vooral. Dank dat u voor ons die weg naar het kruis wilde gaan. Wij moeten het steeds weer belijden. Wij kunnen zelf onze tekorten niet in orde maken. Ons tekort aan geloof, ons tekort aan liefde, ons tekort aan gehoorzaamheid, ons tekort aan dankbaarheid, ons tekort aan toewijding aan u. We kunnen het zelf niet in orde maken. We danken u heel hartelijk dat u dat hebt willen doen. Dat u van plaats wilde wisselen, dat u onze straf wilde overnemen. Onvoorstelbaar. En we bidden, geef alstublieft dat we dat nooit gewoon vinden. Maar geef dat we u blijven aanbidden als onze redder. We danken u ook, Heere Jezus, dat we mogen weten dat u leeft. En dat u nu in de hemel aan ons denkt, voor ons bidt. Dat we steeds een plaatsje mogen hebben in uw hart. U bent een redder van A tot Z. En daar danken wij u voor. Want als het van ons zou afhangen, 1%, er zou niets van ons terechtkomen. En daarom danken wij u dat u het gedaan hebt en doet voor 100%. Wij willen ook u loven en prijzen, Heilige Geest. U bent gekomen toen op die eerste Pinksterdag en u bent gebleven, dat geloven we. Ook al moeten wij bekennen dat wij ons hart heel vaak dicht houden voor u, voor het woord. U bent niet teruggegaan, u hebt niet gezegd dan niet, dan zoek je het maar uit. Dank dat we ook geloven mogen dat u hier vanavond bent. En we bidden, wilt u alstublieft ervoor zorgen dat het woord niet het ene oor in en het andere oor weer uitgaat. Wilt u er alstublieft voor zorgen dat we mogen luisteren met overgave. Dat we mogen spreken met overgave. Wees in ons midden en vervul ons opnieuw. We vragen u, Heilige Geest, maak daarom ruimte voor uzelf, voor het woord. Soms zitten wij in de kerk en is ons hart vol van zoveel dingen die ons bezig kunnen houden. Dingen van de afgelopen week, dingen van de aankomende week. Belangrijke dingen, maar soms ook hele onbenullige dingen. We kunnen er vol van zijn, maar we geloven dat u ruimte kunt maken voor uzelf en voor het woord. En we bidden, doe dat alstublieft. Opdat het woord ons ook echt mag aanspreken. Geef dat we mogen beseffen, dit is niet zomaar een woord. Nee, geef dat we mogen zeggen, ik zit hier als een leerling en ik spreek en ik luister naar de grote meester die spreekt. Ik zit aan uw voeten, Heere Jezus. We bidden, geef dat wij wat u meegeeft, huiswerk, geef dat we dat in ons hart mogen meedragen. En help ons om dat in het leven van elke dag in de praktijk te brengen. Gedenk ons zo allen hier en thuis als we mee kunnen luisteren. Dank voor die mogelijkheden die er zijn. Vader, wij bidden, gedenk degene die verhinderd waren. Als wij samenkomen, dan willen we graag die broeders en zusters aan u opdragen die we missen. Vanwege ouderdom, vanwege ziekte, vanwege de vakantie misschien, andere redenen, u kent ze. Al die schapen van uw kudde. En we bidden, gedenk ze waar ze ook zijn. Vader, wij dragen ook die schapen van de kudde aan u op, die wel hadden kunnen komen, maar die geen zin hadden. Die u uit het oog verloren hebben, u de goede herder. En dan bidden we, wilt u ze zelf alstublieft niet uit het oog verliezen? En we vragen, zoekt u ze alstublieft op. Als wij ze niet kunnen bereiken, we geloven, er zijn geen grenzen aan uw macht. Zoek u ze dan alstublieft op. En breng ze weer bij de kudde van u. Opdat er vreugde is voor uw troon en hier beneden. Ga zo door met uw werk hier en overal waar uw gemeente samenkomt. Ja, ga door met uw werk wereldwijd, opdat uw naam op veler lippen mag zijn. U, Vader, Zoon en Heilige Geest, wij loven en prijzen uw naam. Amen. Handelingen 9. Wij gaan samen lezen vers 10 tot en met 19. Ik heb begrepen dat vanmorgen gepreekt is over de steniging van Stefanus. Paulus stond daarbij met groot genoegen. Maar gelukkig is dat niet het laatste wat we van Paulus horen. Handelingen 9. We lezen vers 10 tot en met vers 19. En er was een zekere discipel in Damascus van wie de naam Ananias was. En de Heere zei tegen hem in een visioen: Ananias. En hij zei: zie, hier ben ik, Heere. En de Heere zei tegen hem: sta op en ga naar de straat die de rechte genoemd wordt en vraag in het huis van Judas naar iemand van wie de naam Saulus is uit Tarsus, want zie, hij bidt. En hij heeft in een visioen gezien dat een man van wie de naam Ananias was binnenkwam en hem de hand oplegde, opdat hij weer ziende zou worden. Ananias antwoordde echter: Heere, ik heb van velen over deze man gehoord hoeveel kwaad hij uw heiligen in Jeruzalem gedaan heeft. En hij heeft hier volmacht van de overpriesters om allen gevangen te nemen die uw naam aanroepen. Maar de Heer zei tegen hem: ga, want deze is voor mij een uitverkoren instrument om mijn naam te brengen naar de heidenen en de koningen en de Israëlieten. Want ik zal hem laten zien hoeveel hij moet lijden voor mijn naam. En Ananias ging heen en ging het huis binnen en na hem de handen opgelegd te hebben, zei hij: Saul, broeder. De Heere heeft mij gestuurd, namelijk Jezus, die u verschenen is op de weg waarlangs u gekomen bent, opdat u weer ziende zou worden en met de Heilige Geest vervuld zou worden. En meteen vielen hem als het ware schellen van de ogen en onmiddellijk werd hij weer ziende en hij stond op en werd gedoopt. En toen hij voedsel genomen had, sterkte hij aan en Saulus verbleef enige dagen bij de discipelen in Damascus. Tot zover de lezing. Zalig zij die de woorden van onze God horen en in hun hart bewaren. We willen samen luisteren naar dit Bijbelgedeelte. En de kern waar het om draait vindt u in vers 11, het laatste, waar God zegt van Paulus: zie, hij bidt. Eerst gaan we nog een keer zingen. Psalm 6, dat is ook eigenlijk een gebed. We zingen het eerste, het tweede en het negende vers. Psalm 6, 1, 2 en 9. Ik denk dat Paulus zich daarin zal hebben herkend. gemeente van Christus. Moet je nou eens kijken. Hij bidt. Die uitroep klonk op een verjaardagsfeestje. Jantje vouwde zijn handen en sloot zijn ogen voor het eten. En de anderen die het niet gewend waren, zeiden het vol verbazing. Kijk nou, hij bidt. Moet je zien, joh. Hij bidt. Een aantal bouwvakkers stoten elkaar aan, lachend, spottend. Kees, hun nieuwe collega, bad voor het eten. Dat was hij gewend en dat deed hij ook in de bouwkeet. Maar zijn gehaktbal was wel verdwenen toen hij zijn ogen weer opendeed. Vanavond klinken die woorden ook. Zie, hij bidt. Wie zegt dat? Iemand die dat vreemd vindt of iemand die ermee wil spotten? Nee, dat wordt gezegd door God. En hij zegt dat tegen Ananias, een christen uit Damascus. Ze hebben het over Paulus. En God zegt, zie, hij bidt. Waarom zegt God dat? Nou, om Ananias iets duidelijk te maken. Wat dan nou? Dat die Paulus, die fanatieke christenhater, die agressieve christenvervolger tot inkeer is gekomen. Zie, hij bidt, Ananias, weet je wat dat betekent? De wolf, de verscheurende wolf, is veranderd in een lammetje. Een mak lammetje. Je hoeft voor Paulus niet meer bang te zijn. Iemand die zijn vuisten balt, die is gevaarlijk. Maar iemand die zijn handen vouwt, die niet. Zie, hij bidt. Het is goed dat God dat tegen Ananias zegt. Want dat is iets wat Ananias niet weet. Ananias komt in de Bijbel maar heel even voor het voetlicht. Eén keer. En toch, het is goed om hem vanavond even in dat licht te laten staan. Wie is dat, die Ananias? Nou, hij is, lazen we, een zekere discipel uit Damascus. Een eenvoudige, onopvallende man. Geen apostel. Wij zouden zeggen, geen ambtsdrager. Zomaar een gemeentelid. Maar uitgerekend hij wordt door God gebruikt om naar Paulus toe te gaan. Laat niemand denken dat hij of zij te simpel is of te gewoon om bruikbaar te zijn voor God. In de dienst van God gaat het niet om klinkende namen. In de dienst van God gaat het niet om geestelijke elite. In de dienst van God wordt soms iemand zomaar van de achterste rij naar voren gehaald, omdat God werk voor hem of haar heeft. Een zekere discipel. Een van die onopvallende, een van die stille in de landen die het koninkrijk van God kent. Overigens, als Paulus later op dit moment uit zijn leven terugdenkt, dan zegt hij, Handelingen 22, een zekere Ananias kwam tot mij. Een godvrezend man. Eentje die leefde volgens de wet. Eentje met een goed getuigenis van alle Joden die daar woonden. Wat mooi. Als anderen dat van jou kunnen zeggen. Wat een prachtig portret. Ja toch? Wat heeft de wereld en wat heeft de kerk zulke mensen nodig? Geen activisten, geen schrijvers, nee, stille gelovigen. Bescheiden gelovigen. Nee, God stuurt geen engel naar Petrus om te zeggen dat hij zo snel mogelijk naar Damascus moet komen. Nee, God laat er ook Johannes of Thomas niet aan te pas komen. God gebruikt Ananias. Een zekere discipel. Dat wil zeggen een leerling van Jezus. De jongeren moeten op school veel leren. Ze moeten blokken, soms veel meer dan hen lief is. En ze zijn dan ook heel blij als de vakantie is aangebroken. Maar de school van Jezus, die kent geen vakantie. Die kent geen time-out. Die gaat altijd door. Die is levenslang. Een zekere discipel. En ook deze keer moet Ananias weer het nodige leren. Afleren en aanleren. Wat moet hij afleren? Om een ander met vooroordelen te bekijken. Om een ander aan zijn verleden vast te pinnen. Levenslang vast te pinnen. En wat moet hij aanleren? Nou, om groot te denken van Gods macht. Om royaal te denken van Gods vergeving. Om net als God het verleden van iemand te bedekken met de mantel van Jezus' liefde. Een zekere discipel. Nou, deze leerling krijgt zijn dagelijkse portie onderwijs. Duurt misschien maar een paar minuten, maar het is stof genoeg. Huiswerk genoeg. Eerst roept God hem weer bij de les. Ananias. En hij reageert met: zie, hier ben ik, heren. Tussen haakjes heb je in de gaten dat Ananias vertrouwd is met de Bijbel. Want dat was ook de reactie van Abraham toen God hem riep: zie, hier ben ik, dat betekent present, tot uw dienst bereid, zegt u het maar. Dat is mooi, zo'n reactie. God vindt gehoor, op staande voet. Jongens en meisjes, laatst werd er bij Jantje thuis aan de voordeur gebeld en 10 minuten later ging de telefoon. En weet je wat zijn vader in beide gevallen tegen Jantje zei? Zeg maar dat ik er niet ben. Nou, dat is een leugen. Dan kan je beter laten zeggen: pa is nu ergens mee bezig. Hij kan nu even niet naar de voordeur komen. Hij kan even niet aan de telefoon komen. Helaas. God belt regelmatig aan, maar wij geven niet thuis. We willen niet gestoord worden in het leventje wat we leiden. We denken: over een paar jaar, dan bent u aan de beurt, heren. Nu even niet. In deze dienst belt God ook bij ons aan. Roept God ook ons bij de les. En wat zou het heerlijk zijn als ook onze reactie was: neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Zie, hier ben ik. Nou, wat is de stof voor leerling Ananias, zijn huiswerk? Sta op. Ga naar de straat die de rechter wordt genoemd en vraag in het huis van Judas naar iemand van wie de naam Saulus is. Hij heeft in een visioen gezien dat een man, van wie de naam Ananias was, binnenkwam en hem de hand oplegde opdat hij weer ziende zou worden. Nou, moet je je voorstellen dat je zo'n opdracht krijgt. Eentje die voor jou is uitgedacht. Eentje die voor jou is uitgestippeld. Eentje waar jij niet onderuit kunt. Maar dan heb je geen keus. Als kind had ik daar al gruwelijk een hekel aan. Je moest een krop sla bij tante Nel brengen. Er werd niet gevraagd of je daar wel zin in had. En je moest wel, want tante Nel wist dat je zou komen. Nou, dat schoot helemaal in het verkeerde keelgat. Ananias sput het tegen. Begrijpelijk. Ja, maar wacht even. Hij sput het niet tegen omdat dit buiten hem ongeregeld is. En hij sput het niet tegen omdat al gemeld is dat een zekere Ananias zal komen. Nee, hij sput het tegen omdat die naar Saulus moet. En daar, laten we eerlijk zijn, ja, daar heeft Ananias wel een punt. God mag dan van Paulus zeggen dat hij bidt. Ananias weet wel andere dingen van hem te vertellen. En die zegt hij dan ook tegen God. Daar herinnert hij God aan. God is dat misschien vergeten. Vandaar. Heere God, ik heb heel veel over die Paulus gehoord. Dat is niet zo'n beste. Hij heeft uw volgelingen in Jeruzalem veel kwaad gedaan. Hij heeft ze uit hun huizen gesleurd en in de gevangenis gezet. Hij heeft zelfs plannen om hier in Damascus een razzia te houden onder uw volgelingen. Aanvankelijk stond Ananias gelijk in de houding, een en al bereidheid. Zie, hier ben ik. Maar nu, hij heeft de nodige bedenkingen, bezwaren, allerlei ja, maar's. Misschien dat je dat herkent. Je wil God dienen, maar als het heel concreet wordt, als het een gezicht krijgt, als het om een buurman gaat, om een vriend, om een familielid, naar wie je moet omzien, die je moet spreken, die je moet vergeven, dan laat je het al gauw afweten. Dat is te veel gevraagd. Ananias heeft de nodige bezwaren naar Saulus, die christen vervolgen, dat staat gelijk met jezelf aangeven. Dat staat gelijk met zelfmoord. Dat is een onmogelijke opdracht. Dat kan God niet van hem vragen. Ananias sput het tegen, begrijpelijk. Weet je wat hij en wij moeten leren? God geeft geen onmogelijke opdrachten. Ze kunnen onmogelijk lijken en ze kunnen vanuit ons oogpunt onmogelijk zijn. Maar als God het zegt, dan ruimt God zelf alle blokkades op. Ik herinner me dat ik ooit een beroep kreeg waar ik enorm tegen opzag en dat ik toen een kaartje kreeg waar de woorden op stonden. Als God wegen wijst, dan zijn ze altijd begaanbaar. Inderdaad, Ananias heeft groot gelijk als hij zo die hele waslijst van Paulus zonde opleest. Het klopt als een bus, het is allemaal waar. Alleen dat ene, dat weet hij niet. Zie, hij bidt. Ja, hoe zou je dat van een ander kunnen weten? Wij weten alleen maar de uiterlijke dingen van elkaar. Wat de ander doet. Zichtbaar. Wat de ander misdoet. Openlijk. Zoals ook Ananias precies wist te vertellen wat Paulus op zijn kerfstok had. Wij kennen het zonderegister van de ander wel. Meestal beter dan die van onszelf. Logisch toch? Ik kijk toch ook veel liever over de schutting in het tuintje van mijn buurman om dan te zeggen, jongen, wat ziet die tuin eruit? Wat een puinhoop, wat een onkruid. Dan dat ik in mijn eigen tuintje op de knieën ga om mijn eigen onkruid te wieden. Wij zullen net als Ananias wel eens even vertellen wat die ander heeft gedaan. En daar pinnen we die ander aan vast, levenslang. Is dat niet die man die toen? En is dat niet dat meisje dat ooit? Wat weten we verder van elkaar af? Wat weten wij van de pijn in het hart die de ander misschien voelt? Wat weten wij van de tranen die de ander misschien huilt? Wat weten wij van zijn of haar berouw? Dat kunnen wij niet weten. Dat weet er tenslotte maar één, en die ene dat is God. Daarom, Ananias, zie, hij bidt. Inderdaad, wat kan je je soms in mensen vergissen? Er zijn mensen die we als gelovigen hoog aanslaan. Ja, dat is een echte christen. Dat is een puikengelovige. Totdat er ineens iets gebeurt waarvan je zegt, dat valt me verschrikkelijk van haar tegen. Wat triest dat hij dat heeft gedaan. Er zijn ook mensen achter wie geloof wij geneigd zijn een vraagteken te zetten. Ja, dat is zo'n randkerkelijke. Zo'n vrijzinnige. Totdat er ineens iets gebeurt waarvan je eerlijkheidshalve moet zeggen, dat had ik nou nooit achter haar gezocht. Wat mooi dat die zo heeft gehandeld. Inderdaad, wat kan je je soms in mensen vergissen? Ananias kan zijn oren niet geloven. Zie, hij bidt. Tussen haakjes, heb je het in de gaten? God weet precies de straat en het huis waar Paulus verblijft. De plek waar hij bidt. Wat een troost. Te midden van al die huizen in Damascus waar hij niet wordt gediend, kent God dat ene vertrek waar iemand zijn hart voor hem uitstort. Nou, misschien staat uw huis hier aan de rand van ochtend. U kent niemand. Maar God weet u te vinden. Misschien woont u in Elim. U ontvangt zelden bezoek, maar God kent uw adres. En als iemand denkt, zou God mij wel horen als ik bid? Als iemand denkt, zou hij wel weten van mijn berouw? Hoor, onder al die miljarden heeft hij ook u op het oog. Sta op en ga, want zie, hij bidt. Nou, met die paar woorden vat God de bekering van Paulus samen. Laten we daar goed nota van nemen, want misschien zit u met de vraag, ja, wat is dat nou, bekering? Hoe uitzicht dat? Of nog wat persoonlijker, ben ik wel bekeerd en hoe weet ik dat? Nou, hier vat God het samen. Hoe? Hij zegt niet, zie, Paulus is nu echt wederom geboren. Of zie, Paulus is nu radicaal veranderd. Of zie, Paulus is uitverkoren. Nee, als God de bekering van Paulus samenvat, dan zegt hij heel eenvoudig, zie, hij bidt. En misschien vinden we dat wel zo simpel dat we er niet eens op letten. Dat we er zo overheen lezen. En toch, Die gebogen knieën, die gevouwen handen, die drukken iets uit. Het is een teken van overgave. Het is een teken van smeken om genade. Dat is even wat. Gisteren was het nog, zie, hij vervolgt. En nu, zie, hij bidt. Dat bidden is het eerste teken van een hele grote verandering in het leven van Paulus. Het eerste teken van leven, van geestelijk leven wat er eerst niet was. Zoals het huilen van een baby. Het eerste teken van leven is na de geboorte. Zo is bidden het eerste teken van geestelijk leven na de wedergeboorte. Zie, hij bidt. God zegt niet, zie hij organiseert, of zie hij zingt, of zie hij preekt. Nou, die dingen zijn allemaal heel belangrijk. Maar dat zijn op zich nog geen tekenen van geestelijk leven. Iemand die zich het vuur uit de sloffen loopt voor de kerk, kan nog onbekeerd zijn. En iemand die de hele dag geestelijke liederen loopt te zingen, kan nog onbekeerd zijn. En iemand die heel indrukwekkend preekt, kan nog onbekeerd zijn. Maar als iemand bidt, dat is een teken van geestelijk leven. Het gebed, dat is immers de ademhaling van de ziel. Nou, wie niet ademt, die is dood. Wie niet bidt, ja, die is geestelijk dood. Zie hij bidt. Misschien dat iemand zegt, ja maar kom eens. Heeft Paulus dan vroeger nooit gebeden? Nou, ja, als we alleen maar letten op het sluiten van de ogen en het bewegen van de lippen, dan denk ik dat er in Jeruzalem nooit iemand zoveel heeft gebeden als Paulus. Hij bad wat af. Uren per dag in de tempel, op de hoeken van de straten. En ongetwijfeld zullen de mensen vol ontzag hebben gezegd, kijk, kijk, hij bidt. Dit is de eerste keer dat God het zegt. Want het gaat niet om een mooi gebed, of een woordenrijk gebed, of een lang gebed. Nee, het gaat om een echt gebed, een hartelijk gebed. God zegt hier van Paulus voor de eerste keer, en let wel, hij is niet zomaar de eerste, de beste, nee, die godsdienstige Paulus. God zegt voor de eerste keer, hij bidt. Nou, wat is dat aangrijpend? Wij kunnen elke dag heel trouw bidden op vaste tijden. Aan het begin van de dag, voor het eten, na het eten, aan het eind van de dag. Terwijl God ons nog nooit heeft horen bidden. Maar wat is dat aangrijpend? Soms wordt er geklaagd over gebrek aan geloof. Of soms wordt er geklaagd over gebrek aan vrijmoedigheid om over God te praten. Of soms wordt er geklaagd over gebrek aan zekerheid over het leven hierna. En dan wordt er gezegd, ja, ik bid elke dag. Daar zal het niet aan liggen. Maar God zegt, daar ligt het wel aan. Want ik heb je nog nooit echt horen bidden. Nooit hartelijk horen bidden. Misschien vraagt iemand, maar waarom valt dit gebed God dan zo op? Wat is er zo bijzonder aan? De lengte, de opbouw, de vorm? Ach nee, want daar gaat het God niet om. En dat is een bemoediging voor u, die niet graag zou willen dat anderen uw gestuntel zouden horen. Het gebed dat door God wordt opgemerkt, kan bestaan uit één enkel zinnetje. Uit één woord, uit één zucht. Denk maar aan het gebed van die tollenaar achter in de tempel. Of denk maar aan het gebed van die moordenaar aan het kruis. Die gebeden waren heel kort. Toch vielen ze God op. Waarom? Nou, er was iets aan vooraf gegaan. Hun hart was aan scherven gevallen. Die gebeden kwamen uit een gebroken hart. Jongens en meisjes, ik denk aan Jantje. Hij had de neiging om telkens weer te jokken. En hij praatte erover met zijn moeder. En zijn moeder zei dan, weet je, dan moet je de Heere God maar vragen om een nieuw hart dat niet meer jokken wil. Nou, een tijdje later stuurde een tante een pakje en daar zat een hart van suikergoed in. Maar, ach, het was gebroken. Ach, zei Jantje, kijk nou, ik heb gebeden om een nieuw hart. En wat krijg ik nou? Een gebroken hart. Een nieuw hart, weet u, dat is een gebroken hart. Zie, hij bidt. Waarom valt dat God zo op? Nou, laat ik het zo zeggen. Er wordt voor het eerst door Paulus gebedeld. Voor zijn bekering bedelde Paulus nooit. Niet om genade, niet om vergeving, niet om vernieuwing van zijn leven. Voor zijn bekering bad Paulus alleen om, ja, om zo bij God in een goed blaadje te komen. En voor zijn bekering bracht hij God zijn verdiensten onder ogen. Hoe goed hij was, hoe ijverig hij was, hoe godsdienstig hij was. Nu bedelt hij. Waarom? Omdat hij ontdekt heeft dat hij iets mist wat hij niet missen kan. Genade. Vergeving. Vernieuwing. Zie, hij bidt. Waarom valt het God zo op? Nou, laat ik het zo zeggen. Dit gebed vloekt niet met Paulus' leven. Kijk, voor zijn bekering bad hij wel. Maar ondertussen was zijn hart vervuld met haat tegen Jezus. En vervuld met haat tegen die christenen. En hij vervolgde ze heel fanatiek. Nou, dan moet je zeggen, in die situatie vloekte de woorden die hij bad met wat hij deed. Vloeken, wij zeggen wel eens, ja, die kleren vloeken bij elkaar. Ze passen niet bij elkaar, het is geen combinatie. Voor zijn bekering vloekte Paulus gebed met zijn leven. Ik denk, dat is een belangrijke les. Wij kunnen wel bidden, maar hoe is ons leven? U kunt wel bidden om bekering, maar als uw levenswijze duidelijk maakt dat u het eigenlijk voorlopig nog niet wil, dan vloekt zo'n gebed met uw daden. Of, ja, je kan wel bidden om groei in het geloof. Maar als je nauwelijks in de Bijbel leest, of als je te hooi en te gras in de kerk komt, dan vloekt zo'n gebed met je handelswijze. U kunt wel bidden om vrijmoedigheid tot het avondmaal. Maar als u tijdens de viering alleen maar kritiek hebt op de avondmaalsgangers, dan vloekt zo'n gebed met uw houding. Als dat ons portret is, ja, dan moeten we er maar niet op rekenen dat God zegt, zie, hij, zij, bid. Zo'n gebed als van Paulus, dat wordt verhoord. Sta op en ga, Ananias, want ik wil Saulus in mijn dienst gebruiken. Weet je, zo werkt God nu nog. Soms stuurt hij mensen op ons pad als antwoord op ons gebed. En soms zijn bepaalde ontmoetingen op aarde berichten uit de hemel. Want God schakelt Paulus niet uit, nee, God schakelt Paulus in. Haat schakelt uit, genade schakelt in. En Paulus krijgt te horen, Saul, broeder, de Heere heeft mij gestuurd. Nee, Ananias heeft hem niet onder handen genomen. Zo in het rand van, zo. Ben jij nou die bekende christenvervolger? Zit je in zakken en as? Heeft God jou op de vingers getikt? Nou, dat is toch te begrijpen. Hoeveel christenen heb jij niet vermoord? Ik zou niet graag in je schoenen willen staan. Zo heeft Ananias hem niet onder handen genomen. Hij is naar Paulus toegegaan. En die zit daar. Gebroken. Hij heeft geen boetepreek gehouden. Hij heeft zacht de hand op zijn schouders gelegd en gezegd, Saul, broeder, valt het u op? Ananias heeft de les van God geleerd. Broeder. Dat had God niet eens tegen hem gezegd. Dat zegt hij spontaan. Dat zegt hij van harte. Daarmee laat Ananias zien dat hij Gods les heeft begrepen. Saul, broeder. Dat zijn de eerste woorden die Paulus hoort uit de mond van een christen. Nou, die woorden zullen hem als muziek in de oren hebben geklonken. In dat simpele gebaar, die hand op de schouder. In die twee kleine woordjes, Saul, broeder, zie je en hoor je het evangelie van vergeving. Bent u zo wel eens naar iemand toegegaan die op u wachtte? Die op uw vergeving wachtte? Die op uw hand van de verzoening wachtte? Tenslotte, als u mij zou vragen, vertel me nou eens kort en duidelijk het evangelie. Dan zou ik zeggen, kijk hier zie je het. Daar zit een mens. Geschrokken van zichzelf, gebroken, verdrietig, niemand kan hem helpen. Maar Jezus, de heiland komt naar hem toe. Jezus legt zijn hand op zijn schouder en hij zegt, nee, niet Paulus, vervolger. Nee, niet Paulus, vijand. Maar Paulus, broeder. Kijk, daaruit spreekt liefde, daaruit spreekt vergeving. Nog één ding. Als God tegen Ananias zegt, zie hij bidt. Hij, notabene Paulus, dan wil dat vooral ook zeggen, zie je waar ik toe in staat ben. Hij, een persoon van wie je dat nooit had verwacht. Hij, als teken van de grote overwinning van Gods kracht en van Gods genade. Zie, hij, zij bidt. Is dat in de hemel al van u gezegd? Van jou? Er zijn misschien al heel veel stormen over uw hoofd heen gegaan. En u hebt misschien al heel veel gehuild. Maar dit ene. Is dat er in uw leven? Of ja, je komt misschien uit een net gezin. Je hebt belijdenis van het geloof afgelegd. Je gaat naar het avondmaal. Maar dit ene. Is dat er in jouw leven? Als u straks de kerk verlaat. Jij. En misschien geraakt omdat u zegt, nou, als ik heel eerlijk ben. Nee, zo heb ik nog nooit gebeden. Vouw dan thuis uw handen, sluit uw ogen en bid dan. Heel oprecht. Ja, dan zal er blijdschap zijn in de hemel. En dan zal God het met tranen van vreugde in de ogen herhalen. Zie, hij, zij, bidt. Zie mij voor u staan, zondig en onrein. O Jezus, raak mij aan, van u wil ik zijn. Met uw liefde Heer, kom mij tegemoet, nu ik mij tot u keer en maak alles goed. Amen. Psalm 142, we zingen vers 1, 2 en 5. 142, 1, 2 en 5. Zullen we samen God danken en bidden? Machtige God, trouwe Vader, wij willen u hartelijk danken om wie u bent. Dank dat u een God bent die overloopt van genade. Dat u iemand als Paulus niet afschrijft, niet totaal los verklaart. Dank dat u hem op het oog hebt en dat u hem wil gebruiken in uw dienst. En we danken u ook dat u een God bent die overloopt van macht. Wij zouden zeggen zo eentje, een halt toeroepen, onmogelijk. Maar u kunt het. Het is voor u een kleinigheid. En we danken u dat we in zo'n God mogen geloven, want dat geeft moed. Ook voor ons, ook voor onze gemeente, dat geeft moed ook in deze tijd. We bidden, Hemelse Vader, wilt u op deze wijze doorgaan met uw werk. U bent toch geen God uit een ver en grijs verleden. U bent toch geen God uit een geschiedenisboekje. U bent toch een God die ook vandaag leeft. En we vragen, geef dat we dat steeds weer mogen ondervinden. Toon uw trouw. Toon uw genade, toon uw macht, opdat we u mogen verheerlijken. Vader, wij danken u dat wij als leerlingen in de schoolbanken mochten zitten. En we vragen, geef dat we dit onderwijs ter harte mogen nemen. Dat we groot van u denken en goed, maar ook, Vader, dat we het afleren. Om een ander vast te pinnen op zijn verleden. Dat we het afleren om een ander alleen maar met een vooroordeel te bekijken. Heere God, we bidden, zet ons de bril van uw genade op. Wij vragen, ga met ons mee deze week. Wil met ons zijn bij de dingen van elke dag. Dat kan ons werk zijn, dat kan thuis zijn. Vader, wij bidden, geef dat we in alle opzichten mogen ondervinden dat u een God bent die kracht heeft en ook kracht geeft. Heel royaal. Zodat we het kunnen zeggen, mogen zeggen, ik kan de dingen aan dankzij Jezus die mij kracht geeft. Vader, wij bidden om uw zegen over de Bijbelweek. Wilt u ook daarin laten zien dat u dezelfde bent als toen? En geef dat we mooie dingen van u mogen opmerken. Onder de kinderen, jongeren, ouderen. Zegen allen die een taak hebben dat ze gedragen door uw kracht met vreugde, geest, drift het mogen doen. Wilt u zo doorgaan met uw werk in het midden van de gemeente? Wees met de voorgangers. Wees met de broeders van de kerkenraad. Wees met ieder die een taak heeft. Vader, dank dat u een God bent met zoveel verschillende gaven. Dank dat u al die gaven uitdeelt, heel royaal. En dat we al die gaven mogen gebruiken, dat we elkaar zo mogen aanvullen. En geef dat we zo het lichaam van u mogen vormen, tot lof van u. Vader, wij bidden ook, wilt u met ons zijn in de moeilijke omstandigheden van het leven. Als we verdrietig zijn, omdat we nog steeds pijn hebben over het overlijden van een geliefde. Als we te kampen hebben met ziekte, lichamelijk of psychisch. Als we ons heel alleen voelen. Vader, wij bidden, wilt u met ons zijn in die omstandigheden en laten merken dat u ervan weet dat we het allemaal in het gebed u niet hoeven te vertellen. U weet alle dingen. U weet wat we nodig hebben. Mogen we daarom vragen voor elkaar en voor onszelf. Geef dat alstublieft opdat we zo verder kunnen dankzij u. Vader, wij bidden om uw zegen over zendingswerk. Breid uw koninkrijk wereldwijd uit alstublieft. We bidden om uw zegen over uw eigen volk. Israël, help uw volk om te leven zoals u het bedoelt, om zegen te verspreiden onder de volken rondom. Heere God, wilt u vooral geven dat uw volk tot kennis van Jezus mag komen. We bidden voor onze overheid, landelijk, provinciaal, plaatselijk. We leggen de naderende verkiezingen in uw handen. We bidden, leid u de dingen alstublieft ten goede. We beseffen het, we hebben geen enkel recht om dat te vragen. We vragen het, doe het omwille van uzelf alstublieft. En geef onder ons volk een keer, een terugkeer tot u. Heere onze God, hoor u zo naar ons. Zoals u ook toen naar Paulus luisterde. Geef alstublieft dat ook nu in de hemel mag worden gezegd. Zie, daar in Ochten. Daar wordt gebeden. Hoor naar ons in Jezus' naam. Amen. U krijgt gelegenheid uw liefdegave te geven. Wij zingen daarna tot lof van onze God, tot lof van zijn macht en zijn genade. Psalm 150, vers 1 en vers 3. 150, 1 en 3. Ga heen in vrede, draag met u de zegen van onze God. De Heere is voor u om u de weg te wijzen. De Heere is achter u om u te beschermen. De Heere is naast u om u terzijde te staan. De Heere is onder u om u op te vangen. De Heere is in u om u kracht te geven en de Heere is boven u om u zijn zegen te schenken. Zo zegen hij u met zijn zegen vandaag, morgen, tot in eeuwigheid. Amen.